Geliefden, in deze lezing zouden we in afhankelijkheid des Heren een begin willen maken met de behandeling van de 7 brieven naar de 7 gemeenten in Klein-Azië, zoals Johannes op Patmos die heeft opgetekend op bevel van de verhoogde Immanuel. En we lezen u het gedeelte van de eerste brief voor de brief aan de engel der gemeente van de Efeze. Met welk u kunt vinden in het tweede hoofdstuk van de openbaring van Johannes. En we lezen u die voor, het tweede hoofdstuk van de openbaring van Johannes, vers 1 tot en met 7. Waar wij aldus lezen. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeer u en doe de eerste werken en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welk ik ook haat. En die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover de schriftlezing. Het gaat hier dus in deze brief aan de gemeente van Efeze. En we zouden boven deze brief willen schrijven de eerste liefde verlaten. Maar vooraf wil ik u iets zeggen van de ligging en de plaats van Efeze, de gemeente van Efeze. Het was oorspronkelijk een Carische nederzetting gelegen aan de westkust van Klein-Azië. Aan de toenmalige Ionische Zee. En sinds de 12e eeuw voor Christus was deze nederzetting bewoond door Griekse Ioniërs. En Efeze is bekend geworden door de afgodendienst van de inheemse vruchtbaarheidsgodin Artemis. De Bijbel spreekt echter van de godin Diana. Paulus heeft 3 jaar in deze stad gewerkt. Eerst in de synagoge en later in de school van Tyrannus. En hier heeft hij Apollos, Aquila en Priscilla ontmoet en veel hinder ondervonden van Demetrius, de zilversmid, die zijn handel in afgodstempeltjes door de prediking van Paulus zag slinken. En de brief aan Efeze die Paulus vanuit de gevangenis geschreven heeft, kenmerkt zich door het trinitarisch heilswerk. De leer der zaligheid is een leer van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. En Christus wordt geschilderd als koning van de kosmos en als hoofd van zijn gemeente. Christus prijst de gemeente van Efeze vanwege haar zorgvuldigheid in het weren van de kwade. En ondanks de scherpe vermaning van Christus dat de gelovigen in Efeze de eerste liefde hebben verlaten, strijden ze standvastig tegen de heersende dwalingen. We denken hierbij aan Efeze 6, waarin de apostel Paulus de wapenrusting God beschrijft. En de dwaalleer waartegen Paulus waarschuwt in Efeze 6 is van gnostische aard. Het zijn de geestelijke boosheden in de lucht, de machten en de krachten van de occulte secten, die zich ook in onze dagen doen gelden. En die dwaalleer berust op een vermenging van het judaïsme en het occultisme. Het is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Allerlei occulte bewegingen maken in onze dagen opgang. De gevallen mens is zeer verknocht aan het mystieke. En het natuurlijke en de materie wil men vergoddelijken. En de New Age religie is een, dat is daar een vrucht van. Die religieuze afgoderij tierde ook welig in de gemeente van Efeze. En Paulus had daar een gemeente gesticht en haar vanuit de gevangenis een brief geschreven. En nu krijgt ook Johannes op Patmos de opdracht van de verhoogde Immanuel om een brief te schrijven naar deze gemeente. De brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië zijn speciaal gericht aan de engelen der gemeente. En dat zijn de volgangers die gesymboliseerd worden met de 7 sterren in de rechterhand van Christus. En zij schijnen door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Predikers zijn herauten van Christus en zij zijn getuigen. En zij spreken op last van hun zender en zij zijn gezanten van Christus wegen. En Gods ware knechten wensen dan ook niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En Christus kondigt bij de aanhef van de brief direct de afzender af. De koning der kerk schrijft namelijk geen anonieme brieven. Hij ondertekent niet met pseudoniemen. Christus schaamt zich niet hen broeders te noemen, want hij is het die in het midden van de 7 gouden kandelaren wandelt, toen en nu. Oh, als we daar eens een besef van kregen, dan zouden we met Jesaja uitroepen: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning der heren der heerscharen gezien. En met de hulp des heren zullen we de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië tekst voor tekst behandelen. En nu in deze lezing komt dan de gemeente van Efeze, de brief aan de gemeente van Efeze aan de orde. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Dit zegt hij, dat is Christus. Christus wijst niet van zich af, maar naar zich toe. Christus valt bij de gemeente in Klein-Azië als het ware met de deur in huis. En hij is zelf de deur der schapen. De deur opent en sluit de deur. Dit zegt hij. Wie is hij? Hij is het. Die is en die was en die komen zal. En die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. De voorgangers zijn als lichtende sterren die de gemeente voorgaan in leer en leven. En Christus houdt deze sterren in zijn rechterhand. Dat ziet op zijn regering en bescherming, zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij is koning over hen. Hij regeert en verlicht hen. Het zijn 7 sterren. En dat symboliseert het volledige aantal geroepen leraars van de ganse Nieuwtestamentische kerk. Ze verspreiden niet het licht van zichzelf, maar dat van Christus. Door hem leven ze en bewegen ze. En Christus heeft ze in zijn handen. Ambtelijk worden ze door hem bediend. Hij zendt zijn geest uit in hun harten. En zij spreken op zijn gezag. De leraars zijn herauten van Christus. Zij spreken niet naar de mens, maar ze snijden het woord recht. U zegt, wat bedoelt u met het woord recht snijden? Wel, het woord rechtsnijden wil zeggen dat God op het hoogst wordt verheerlijkt en de mens op het diepst wordt vernederd. Het woord rechtsnijden, dat is de verkondiging van de volle raad Gods. God is het die het ganse werk der zaligheid alleen doet, zonder enige medewerking van de mens. En daarin hebben die leraars te preken en te separeren, wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen, de dood in de mens en het leven in Christus. Geen tussenweg. Of verloren of behouden. Of zalig of rampzalig. En de gemeente waarin het woord recht gesneden wordt, daar is ook een rechte bediening van de sacramenten. Christus maakt dus door woord en geest wandelingen in de gemeente. Die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het al van vet. En daar doet hij het al ten zegen gedijen. De verhoogde middelaar wandelt niet in het midden van ijzer of houten kandelaren. Zelfs niet tussen zilveren kandelaren, maar in het midden van gouden kandelaren. Waar Christus wandelt is zijn kerk. En de kerk is van goud. De kerk met een hoofdletter. Dan mag de kerk met een kleine letter wel van hout zijn. Het is tegenwoordig andersom. De kerkgebouwen zijn van goud, preken verhoudt en het gros kerkgangers is er dood als een steen. Maar als er maar één kind van God in de kerk zit, dan is daar een gouden kandelaar. U weet, een kandelaar werd in de tabernakel gebruikt om de olie te laten branden. Dat ziet op de gave, de verlichting en de zalving van de Heilige Geest. En gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende, zegt de psalmist. Een kerkelijke gemeente, geliefden, is pas een gemeente van Christus als er zielen in die gemeente zitten die het eigendom van Christus zijn. Een gemeente waarin geen kinderen van God zijn, is geen gemeente van Christus. Zelfs al zou de gemeente uit louter dopelingen en avondmaalgangers bestaan, dan is dat nog geen garantie dat het de gemeente van Christus is. U zegt, wie maakt dat uit? Dat maakt Christus uit. De sleutelmacht ligt in zijn handen, die de sleutel Davids heeft. Christus heeft echter de door hem geroepen ouderlingen met zijn macht bekleed om zielen te onderzoeken op leer en leven en om de tucht te handhaven. Ja, tegenwoordig noemt men dat oordelen. Maar ouderlingen zijn geroepen de tucht te handhaven. Zij oordelen niet over het hart, maar over leer en leven. Zelfs bij Gods kinderen. Daar zegt er verzoek in onze dagen, omdat het gros van ouderlingen God niet vreest. Waar zijn de getrouwen in de landen? Waar zijn de onverschrokken ambtsdragers die niet naar de mens, maar Christus in de ogen zien? Ambtsdragers die mensen naar de ogen zien, zijn gelijk struisvogels die een kop in het zand hebben gestoken. Blinden die de blinden leiden en samen in de gracht vallen. De leer der reformatie is verlogend. De ethische gifbeker waarin wet en evangelie gemengd zijn, wordt van menige kansel ingeschonken en het volk vergiftigd. En dat niet alleen. Er wordt ook op grote schaal kerkpolitiek bedreven. Men knoeit met de ambten. Allerlei alternatieve krachten worden er in de gemeente aan het werk gezet en doen het werk van wat ouderlingen behoren te doen. Maar dat is niet naar schrift. Christus wil zijn gemeente ambtelijk regeren. En dat zien we duidelijk in deze brieven. Nu heb ik het niet over het getuigenis van Gods volk in het algemeen, krachtens het ambt alle gelovigen. Was dat er maar meer, dan zouden de ambtsdragers die God niet vrezen vanzelf bedanken. De doorsnee ambtsdragersverkiezing staat op gelijke voet met een gemeenteraadsverkiezing. Het is een job geworden. En het is een wonder als het anders is. Maar of ouderlingen de Heere vrezen en van God geroepen zijn, is niet meer van belang. Ik wil niet generaliseren. Maar dat is de situatie. En ik zou niet graag in de schoenen staan van ambtsdragers die onder het mom van broederliefde mijn eed tegenover Christus plegen. Dacht u dat God een ledig toeschouwer is? Dacht u dat men de kerk de boel recht kan houden met wat collegialiteit? En dacht u dat wij kunnen werken met kromme stokken waarmee God een rechte slag kan geven? In onze dagen kunnen de enkelingen de kastanjes uit het vuur halen en dat is eigenlijk altijd zo geweest. En de rest zit toe te kijken hoe het afloopt. Maar die waarlijk van Christus zijn door de plankenvloer van de generale kerkopinie heen gezakt. Want zij begeren Christus te verheerlijken. En degene die dat betwisten, die hebben we te wederstaan in hun aangezicht. We zeiden reeds dat een kerkelijke gemeente pas gemeente van Christus is als er zielen in die gemeente zijn die het eigendom van Christus zijn. Christus geeft Johannes geen opdracht een brief te schrijven aan een gemeente die zijn gemeente niet is. Gods knechten worden gezonden daar waar uitverkoren schapen zijn en of toegebracht zullen worden. Dus Paulus stichtte op zijn zendingsreizen pas een gemeente als God mensen had bekeerd. En wat is het daar ras veranderd? Tegenwoordig bouwt men eerst een kerk. En over mensen bekeerd worden, ach, in de meeste kerken gelooft men bij voorbaat. En de beker der dankzegging gaat de banken rond, omdat de tafels niet meer toereikend zijn voor al het volk. En dat is het ene uiterste. En het andere uiterste is dat er velen niet meer geloven dat de Heer nog mensen bekeert. We leven in dagen van uiterste. En tegenwoordig hebben we talloze kerken van goud, preken van hout en harten van steen. Maar Christus, kerk, bestaat uit vlees en genadegoud. Goud, de proef komende uit het vuur. En dat goud is nog te verkrijgen. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur. En dat goud hangt Gods volk en niet aan, maar dat legt God erin. En hij bekleedt zijn volk met de klederen des heils en met de mantel van zijn gerechtigheid. En in het midden van degenen die met de klederen des heils bekleed zijn, wil Christus wandelingen maken. Hij staat in het midden. Hij maakt wandelingen in het midden, dat wil zeggen, Christus is altijd in het midden van zijn gemeente. En als Christus niet het middelpunt is, niet het centrum is van de gemeente en in de prediking, dan is het niet de gemeente van Christus. Of men is ver van de plaats, zoals de gemeente van Sardis en Laodicea. Maar als Christus wandelingen maakt in het midden van de zeven gouden kandelaren, dan zullen die gemeenten brieven van hem ontvangen. Versta je dat? Gods kinderen ontvangen brieven van Christus. En als er mensen zijn die zich uitgeven voor een christen en de brieven van Christus niet kunnen tonen, dan zijn dat huichelaars en geen kinderen Gods. Nou. Ja, hoor maar. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En als Christus wandelingen maakt in de gemeente van de zeven gouden kandelaren, dan hoeft men geen vergadering voor samen op weg te beleggen, want de brieven van Christus zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het oordeel van Christus over al die samen, over al die oecumenen, alle samen op weg, staan duidelijk opgetekend in de brieven van de zeven gemeenten. En het is een beweging van valse leringen, hetwelk Christus haat. Het is een menselijke eenwording die uit God niet is. En zij vergaderen wel, doch niet uit mij, zegt de Heer. Zekerlijk. Zij zullen zich vergaderen, doch niet uit mij. En professor Wisse zei het zo. De vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat en de vergadering is mislukt. Weet u waarom? Christus wandelt niet in het midden van die vergaderingen. En heel die oecumene van samen op weg behoort niet tot de zeven gouden kandelaren. Nou, u durft nog wat te zeggen. Ik zal u uit de schrift bewijzen dat heel die samen op weg oecumene niet uit God is. En deze beweging, waaruit de PKN is voortgekomen, staat niet op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heer. Efeze 2 vers 19 en verder. Ik zeg niet dat kerkmensen uit de PKN niet bekeerd kunnen worden. Misschien zullen er uit de PKN wel meer mensen bekeerd worden als in de degelijke reformatorische kerken. Daar is de Heer geheel vrij in, want het woord Gods is niet gebonden. Kerkmensen maken de ware kerk niet uit. De ware kerk staat namelijk op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Maar de PKN staat niet op dat fundament. Het is een huis op zandgrond gebouwd. En als de stormen van Gods oordelen komen, dan zal de val van het huis groot zijn. En het huis dat op de rots Christus gebouwd is, zal de storm kunnen doorstaan. Niet vanwege het huis, maar vanwege de rots. En de ware kerk staat op de rots der eeuwen. En dat is geen Nederlandse vormde kerk. Ook niet een of andere afgescheiden kerk. Maar de heilige algemeen christelijke kerk. Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de kerk op de rots. En de oorzaak dat Christus in het midden van de gouden kandelaren wandelt, is vanwege het feit dat hij de uiterste hoeksteen is waar alles om draait en waar alles op rust. het fundament van heel die samen op wegbeweging is Rome. Rome heeft het protestantisme vervloed. De in bloed gedrenkte confessies worden door de invoering van al die gemengde en gemixte belijdenissen, zoals we die in de PKN kunnen vinden, verloochend. En Christus wordt opnieuw gekruisigd en in de sacramenten ontheiligd. Homofilie wordt gelegaliseerd en natuurlijk wordt verlaagd tot een verbond van de duivel. Er zijn zelfs rechtse predikanten die beweren, nu ze PKN-predikant zijn, dat ze ook tegen de zonde kunnen waarschuwen. Maar het is een zotte en goddeloze redenering. Je wordt toch ook geen lid van de Remonstrantse broederschap om tegen de leer van Arminius te waarschuwen, wel? De PKN is een ordinaire leegloop uit de Nederlandse vormde kerk geweest. En de getrouwen, die hadden niet weg moeten lopen. Die hadden zich niet af moeten scheiden. Die hadden geen kerk moeten stichten, maar op hun post moeten blijven. Uitwerping is de enige legitieme afscheiding. Dus je moet echt niet denken dat de voortzetting van de Nederlandse vormde kerk door een of ander gekreukt rietje bewerkstelligd kan worden. Ook niet door een herstelde hervormde kerk. Nee, want er komt geen mens aan te pas. Alles zal tot stof gemaakt worden. En ook de brokstukken waar menig een nu nog over loopt te wenen. U zult zeggen, maar God kan toch nog wonderen doen? Wel, de Heer heeft al zoveel wonderen gedaan in het verleden, maar we hebben geen acht opgeslagen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Het wonder van de reformatie hebben we voor de mollen en de vledemuizen geworpen. En we hebben onze oren laten hangen naar de dictaten van de synode. Er zijn helaas geen Meromijn meer te vinden in Nederland. Dat waren sommige Schotse oudvaders die de leer van het merg van het evangelie hebben verdedigd. Zoals Thomas Boston en de gebroeders Erskine. Niemand durft wat te zeggen in onze dagen. Men tracht collectief nog wat bezwaren te proclameren. En de collegialiteit staat in een hoog vaandel. Maar wie is er nog bekommerd over de ere Gods? We zeggen het nog een keer. Waar zijn de Luthers? Waar zijn de Calvijns? Waar zijn de Hendersons? Waar zijn de Rutherfords? Waar zijn de Bostons? Waar zijn de Koolbruggers? En begrijp me goed, de Heer houdt altijd zijn granige trouwe knechten. Maar er is er maar één die in het midden van de gouden kandelaren wandelt. Namelijk de verhoogde en verheerlijke Immanuel. De gegevene des vaders, vol van genade en waarheid. Het is Christus, de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste, de triomfator der wereld. Wie is het die Nederlands kerk weer doet opklimmen uit het stof? U zegt de gereformeerde bond, mis. U zegt de hersteld hervormde kerk, mis. U zegt de afgescheidene, helemaal mis. Wie dan wel? Christus. Hij zal Judas steen herbouwen uit het stof. Hoort je het goed? Er staat uit het stof, want de stof, stof is niet. Je kunt het zo wegblazen. De puinhopen worden door de oordelen tot stof vermalen. En weet u wat de Heere straks gaat doen, naar ik geloof? De Heere gaat straks verdoemelijk stof bekeren en dan gaat Christus wandelen in het midden van verdoemelijk stof. Dat hij eigenen zal als zijn bruid en haar ambtelijk gaat regeren overeenkomstig zijn kerkorde. En dan wordt verdoemelijk stof vernieuwd tot fijn goud, beproefd komende uit het vuur. Ja, want Christus wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. En de zeven gouden kandelaren zijn als lampen in de tempel die hun hoofd verheerlijken. En Christus is dus het hoofd van de Nieuwtestamentische gemeente. Hij bidt niet voor de wereld, maar voor degene die de Vader hem gegeven heeft. Hij wandelt niet lichamelijk tussen de gouden kandelaren, maar door woord en geest. En als Christus in een gemeente geen wandelingen maakt door woord en geest, dan bevindt u zich niet in de gemeente van Christus. U zegt, hoe kan ik dat weten? Wel, heel eenvoudig. Christus zegt, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. En zij volgen mij. U zegt, maar als ik Christus nog niet ken, hoe weet ik dan of ik lid ben van de gemeente van Christus? Dan moet u erop letten of dat er schapen zijn die zijn stem horen en hem volgen. En aan de vruchten zult gij hem kennen. U zegt, maar hoe weet je nu of het echte schapen zijn? Dat weet je aan de herder, want hij stelt zijn leven voor de schapen. En de schapen hebben hem lief, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En u kunt de schapen van Christus ook kennen aan hun gelaat, gewaad en gepraat. En deze drie kenmerken horen altijd bij elkaar. Mist men één van deze drie kenmerken, dan is men geen schaap van Christus. Er zijn namelijk ook wolven in schaapsklederen. Maar wolven herken je aan hun stem en aan hun leer. Ze spreken niet de talen Kanaans. U zegt, zeg eens iets wat de talen Kanaans is. Ik een hel en Christus mijn hemel. Ik was verloren, maar ik ben gevonden. Ik van de weg, hij mijn weg. Ik dood, hij mijn leven. Ik niets, hij alles. Ik zwart, hij wit. Mijn blanke gerechtigheid. U zegt, zit het dan niet in de zwarte kleding? Gelukkig niet. Het zwart zit niet in de kleding, maar in je hart. Zwarte kleding houdt je niet uit de hel, hoor. Ik ben bang dat de hel vol zal zijn met mensen met zwarte kleding. Ik ben niet tegen zwarte kleding. Zwart staat in het teken van de rouw, ook over de zonde. En mensen, al heb je daar nu geen kennis aan, laat dan al dat zwart dan alsjeblieft in de kast hangen, want dat is dan allemaal boerenbedrog. God rukt je zwarte kleedje er wel af als hij je wil bekleden met de mantel van zijn gerechtigheid. Met de gerechtigheid van Christus. Wolven herken je echter ook in hun gelaat. Ze hebben geen duivenogen, maar ogen van een havik. Echte schapen spreken over de goede herder, over zijn ambten, zijn status en eigenschappen, voor zover ze van hem geleerd zijn. Maar je hebt ook schapen die spreken alleen over zichzelf, hoe ver zij wel op de weg menen te zijn. Maar verloren schapen kunnen alleen de goede herder aanprijzen. Want toen hun weg weg was, verloren was, zijn zij gevonden door de weg, de waarheid en het leven. En echte schapen liggen dus op de schouders van de goede herder. Ze regelen zichzelf niet en lopen niet op eigen benen, maar worden gedragen. U zegt, u lijkt wel wat van de evangelische kant. Nee, maar het is wel waar, hè? Of heb je er geen kennis aan? In Efeze was er een volk dat kennis had aan de opzoekende zondagsliefde van de goede herder. En die schapen waren ijverig in goede werken. Homa, ik weet uw werken en uw arbeid en uw leidzaamheid. Christus als de alwetende weet van zijn kinderen af. Hij kent hen allen bij naam, hij kent hun zitten en hun staan. Wat zij beraden of willen betrachten, hij kent van verre hun gedachten. En dat is toch een troostvolk van God, want als God alles weet, hoeven we niets te onthouden. De Heere maakt zijn volk indachtig van het woord tot hen gesproken. Gods volk hoeft er echt geen administratie bij te houden. Want Christus heeft zijn volk een troost beloofd, die er alles indachtig maakt wat Christus gezegd heeft. Wat hij tot hun ziel gesproken heeft. U zegt, dat is toch een gemakkelijk leven, nietwaar? Ja, voor zover Gods volk door het geloof leeft, maar helaas komt daar dikwijls vlees en wereld tussen. Gods kerk hier op aarde is een dwalend volk dat steeds de herder nodig heeft, steeds zijn opzoekende zondagsliefde nodig heeft. Zij moeten het hebben van zijn trouw, van zijn leiding, van zijn gemeenschap. En Gods schapen hier op aarde hebben maar één weg en dat is van God af. En dat weten ze bij ondervinding. En daarom liggen ze wat te schreeuwen onder aan de dijk. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Maar hij volhardt naar uw gebod te leven. Ja, want Christus richt zich in deze brieven hoofdzakelijk tot zijn knechten. Schrijf aan de engel der gemeente, dat ziet dus in de eerste plaats op de leraars. Maar die boodschap is natuurlijk ook gericht aan de gemeente in haar geheel. Dat kunnen we lezen in het 7e vers. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Christus weet van haar werken. Hij weet alles, het goede en het kwade. Zijn ogen doorlopen immers de ganse aarde. En Christus maakt onderscheid tussen hun werken en arbeid, want hij zegt, ik weet uw werken en uw arbeid. Vers 2. Gods volk heeft werken en ze doet arbeid. Werken die voortvloeien uit de kracht van zijn genade en werken die een vrucht zijn van het vrome vlees. Maar arbeid ziet op de plicht die Gods volk heeft, kracht als het ambt alle gelovigen. En die arbeid doet ze als een onnutte dienstknecht. Niet kracht als verdienste, maar uit genade. En die mensen komen niet zo ver hoor. Ze hebben gladde zolen en lekke banden, ze moeten nog steeds aan het begin beginnen. En ze komen er steeds weer achter dat het begin al begonnen was, voordat zij eraan begonnen. En die mensen kunnen niet, die mensen kunnen in een krant niet etaleren wat ze doen, hoort dat maar bij dat oud papier. Dat is allemaal godsdienst. Christus is als één die dient. Wij lopen altijd achter de feiten aan. Ik trek altijd aan het verkeerde eind en ik kijk altijd in de verkeerde kant op. Ik heb wel eens gedacht dat ik nog wat voor de Heere kon betekenen. Maar weet u waar ik achter gekomen ben, geliefden? Dat mijn werken doornen zijn in het hoofd van Christus. En hij zweeg in zijn liefde. Hoe zou ik dan over hem kunnen zwijgen? De Efeziërs waren ook enigermate geoefend in de leidzaamheid. En de leidzaamheid, je kunt het in de Bijbel vinden, werkbevinding. Het waren dus mensen die bevindelijke kennis hadden aan Christus. En daar wordt in onze dagen allerwegen mee afgerekend. Het verstand maakt opgang, de ratio. En Gods volk wordt niet zelden door het intellect geïmponeerd. En in de meeste dagbladen komen alle dominees en intellectuelen aan het woord, maar het getuigenis van het eenvoudige volk van God wordt alle wegen genegeerd, zelfs in de meest rechtsbringen. Dat volk hoeft niet in de krant hoor, want ze is een levende brief van Christus. Men praat van alles uit, maar over het werk van God hoor je bitter weinig. De meesten weten wel te vertellen hoe het is, maar als hij vraagt hoe het gaat, ach, dan staat die wagen zoveel stil. En waar hoor je nog van de dadelijke oefeningen des geloofs? Waar hoor je nog van Gods wonderlijke voorzienige leiding in het leven des geloofs, in het leven der genade? Waar hoor je nog van de wonderen van zijn hand? En waar hoor je nog het getuigenis van hem alleen? Het is er nog, en het zal ook toenemen, de nalezing zal nog rijker zijn dan de oogst. De aarde zal nog één keer vol worden met de kennis des Heren. Maar in Nederland wordt het wat dat betreft steeds donkerder, ook hier in Canada. Er zijn weinig getuigende christenen. En hoe was dat bij de Efeziërs? Hun geloofstaal was vervat in Psalm 75 vers 1. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. Ook nu zijn er nog kinderen gods die daarvan kunnen getuigen. Maar de Aquila's en de Priscilla's, die worden doodgezwegen in onze dagen. Met reactionaire preken probeert menig theoloog de boel recht te zetten. Maar Christus zwijgen wordt menigmaal op een goedkope manier voorgesteld om de Aquila's en de Priscilla's tot zwijgen te brengen. Het is te vergeefs. Christus heeft nimmer gezwegen als het de ere van zijn vader betrof. Wel, als men hem persoonlijk aanviel, want daarvoor was hij middelaar gods en der mensen. Christus was de leeuw van Judas' stam. En ook het lam gods dat de zonde de wereld weggenomen heeft. De Efeziërs konden de kwade niet dragen. Zij konden hen wel verdragen, maar hun zonde niet dragen. Dat ligt onderscheiden. Je moet nooit het kind met het badwater wegwerpen. Want mogelijk trek je dan ook met het onkruid de goede tarwe uit. Dat deed Christus ook niet. Hij wond om te helen. En Hanna wist er wat van. De Heere dood te maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet wederop komen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert ook verhoogt hij. En hij verheft de geringe uit het stof. En de nooddruftige verhooft hij uit het drek om te doen zitten bij de vorsten. Dat hij hen den stoel de ere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heren. En hij heeft de wereld erop gezet. Je kunt dat lezen in 1 Samuel 2. En Christus prijst de Efeziërs om de handhaving van de kerkelijke tucht. Hoewel ze de eerste liefde hadden verlaten, waren ze nog wel getrouw in het handhaven van de kerkelijke tucht. Zij konden de kwade niet dragen vanwege de ere gods die op hun harten gebonden was. En degenen die zich misdroegen, werden onder de tucht gezet. En dat is verzoek in onze kerken. Men is schijnbaar zo verdraagzaam dat alle kwaad maar getolereerd wordt onder de mom van de liefde tot de naaste. Maar het is een verdraagzaamheid van de duivel. Er heerst alom een eliegeest. Men bagatelliseert de zonde en het kwaad wordt getolereerd. In de kerken. En dan zeggen ze, en dan durven ze nog te zeggen, we hebben er nooit een tuchtgeval meegemaakt. Maar ik zal u zeggen, Christus is echt niet zo menslievend als menigeen in onze dagen beweert. Dat zien we duidelijk in de 7 brieven naar Klein-Azië. Christus kan de zonde niet verdragen. Hij heeft de eer van zijn vader zo lief, liever dan zijn eigen leven. En Christus is in de eerste plaats gestorven omwille van de eer van zijn vader. Gods eer woog hem zwaarder dan heel het mensdom bij elkaar. En God heeft echter zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. En die liefde wilde hij hem bewijzen, maar niet ten koste van zijn recht. En toen heeft Christus gezegd, vader, hier ben ik, neem mij maar, ik zal het voor uw eer opnemen en uw volk vrijkopen met mijn eigen bloed om hem te herstellen in uw gunst en gemeenschap. Er komt geen mens te pas. Het leven ging de dood in om mijn zonde te vernielen en weg te dragen in de zee van eeuwige vergetelheid. En in het leven der genade maakt de Heer bergen vlak en zeeën droog. Gods volk is een verzoend volk. En daarom tuchtigt hij hen. Die hij lief heeft, want die de Heer lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En God straft echter niet uit lust op plagen. Gods kinderen kunnen evenwel de kastijdingen niet missen, want die zijn nodig om het vlees te kruisigen en om Christus gelijkvormig te worden. De Efeziërs waren echte plichtig trouwe christenen. Zij dulden het niet dat de zonden in de gemeente getolereerd werden. De kerkelijke tucht werd gehandhaafd en in de praktijk toegepast. En vandaag in de dag gaan er vele stemmen op dat de tucht alleen in de prediking verwerkt zit. Maar dat is ook een zoethoudertje om niet te hoeven optreden. De tucht is er voor heel de gemeente, dat wil zeggen voor alle doopleden en niet alleen voor avondmaalhangers. De Heere claimt alle doopelingen die krachtens het verbondsteken in het verbond begrepen zijn. En de tucht moet dus wezenlijk en zichtbaar zijn. Niet om uit te stoten. Maar de tucht dient om genezing. Dient tot genezing. De tucht moet gedrenkt zijn in de liefde. En de liefde uit God tolereert de zonde niet. De liefde uit God haat de rok die van het vlees bevlekt is. Maar hij heeft de zonde lief. En als de tucht weg is, komt Christus de gemeente te waarschuwen. En bekeren de bondelingen zich niet, dan komt hij met zijn verbondswraak. Oh, dan staat ons nog wat te wachten, geliefde. Zelfs de tucht op de avondmaalhangers is verzoek. De Heer is echter geen ledig toeschouwer. Hij ziet nauw toe hoe het in de gemeente, hoe het in zijn gemeente aan toe gaat. En ik heb de indruk dat het gros van de ambtsdragers er totaal geen besef van heeft dat al die dingen van hun hand geëist zullen worden. Ambtelijke zonden worden namelijk zwaarder toegerekend dan persoonlijke zonden. En dat geldt in het bijzonder voor ambtsdragers, maar ook voor het aantal gelovigen. Als een Joods jongetje in het Oude Testament 12 jaar werd, dan werd hij gewijd tot een bar mitzwa. En dan werd hij mede verantwoordelijk voor heel de gemeente. En als die zijn plicht niet waarnam, kwam de vloek over heel de gemeente. Dat is nog zo. Er waren in de Efeze geoefende christenen, dat waren christenen met de gave des onderscheids. En dat waren kinderen gods, die een scherp zicht hadden tussen schijn en zijn. En tegenwoordig zeg je dat je niet mag oordelen. Maar Christus prijst hier de gave des onderscheids. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Dat is een evangelisch bevel. En een evangelisch oordeel. Dat wordt van Gods kinderen geëist, met name van de ouderlingen. De apostel Johannes, de apostel der liefde, legt er bijzondere nadruk op. Je kunt lezen in 1 Johannes 4, vers 1. Geliefden, geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij het God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Dus degene die vol zitten met verwijten, tegen degene die in die de zojuist gelezen tekst in praktijk brengen, zijn zelf aan het oordelen. Weet je wat die mensen zeggen? Je moet iedereen in zijn waarde laten. Je moet iedereen vrijlaten. Is dat geen oordelen? Ja, dat is het zachtmoedige oordeel van de duivel. De duivel heeft er een gruwelijke hekel aan. Het onderscheid, dat het onderscheid aan de dag gelegd wordt tussen schijn en zijn. Hij wil de mensen doen geloven dat ze allemaal naar de hemel gaan. Om hen in de hel uit te lachen en te pijnigen met een eeuwige pijniging. Maar in de hel is er geen weg terug, geliefden. In de hel is er ook geen schijn. Daar is alles duivel, hel en verdoemenis. De Efeziërs waren eerlijke en oprechte kinderen Gods. Zij ondervroegen de afgestudeerde kandidaten, om het zomaar eens te zeggen, die zich uitgaven voor bevindelijk gereformeerd en bevonden hen valse apostelen te zijn. Het waren leugenaars, dat moet je tegenwoordig eens zeggen. Weet je wat dan de mensen zeggen? Je moet er maar veel voor bidden voor die nieuwe predikanten. Want ze moeten nog veel leren. Maar dat is een valse voorstelling. Want je bent of van God geleerd of je hebt alles uit de boeken. En Christus prijst zijn volk. Ja, Gods volk heb het ook uit de boek der boeken. Maar er wordt in onze dagen wat nagepapigheid. Maar Christus prijst zijn volk in Efeze dat zij deze leugenaars ontmaskerd hebben. En dat is nu de tegenstelling. De oude Schotse dominee Pede, Alexander Pede, stond eens op de kansel van een vrijzinnige leraar. En hij bad: Heren, neem deze dode leraar toch weg, want de gemeente zal er nooit een vrucht door ontvangen. En het is gebeurd hoor. En wat heerst er dan een dode orthodoxie in onze kerk? Waar zijn de getrouwe leraars die de valse leraars de wachten zeggen? Ja, in de preek wordt er dan nu, zo nu en dan nog wel wat gezegd. Ambtelijke bediening mag er nog zijn, maar de persoonlijke bediening wordt zo menigmaal gemist. Ook op de kansel. Men spreekt dikwijls zichzelf tegen. Leer en leven komt dan al te vaak niet overeen. In een preek tegen de zonde waarschuwen, maar in de praktijk tolereren. Nou, dat tolereert Christus niet. Er zijn tegenwoordig van die vakantiedominees, ze hebben nergens tijd voor, maar ze hebben wel de tijd om buitenlandse reizen te organiseren, maar geen tijd om Gods volk te bezoeken. En weet je wat die dominees ook doen? Romans schrijven. Maar zo was het bij de Efeziërs niet. De ouderlingen in Efeze waren dus blijkbaar van God geroepen, want ze arbeiden in de naam van Christus. Niet met de mond, maar met het hart. Het waren dus geen dode mondbelijders, maar oprechte christenen. Het waren ook geen mensen met twee tongen. Je hebt tegenwoordig een christendom dat praat met twee of meerdere tongen. Het zijn net chameleons. Men weent bij de godsdienst en men weent bij Gods volk en men lacht met de godsdienst. Ja, en als ze zich tussen de wereld begeven, dan zie je opeens geen onderscheid meer. Men voert het hoogste woord en men tracht een naam te maken en een positie te verwerven. Maar allemaal ten koste van de waarheid. Het zijn dus leugenaars en vijanden van de waarheid. Zolang je maar vriendelijk bent, zolang je maar collegiaal bent, zolang je de opgeklopte godsdienst maar verdraagt, dan mag je nog wel in het portaal zitten en er is een woordje spreken. Maar oh wee, als het zover, als het over Christus gaat, dan is het doorsnee, kerkmens niet thuis. Ja, over Christus zonder een recht, oh ja. Maar de zaligheid door recht wordt niet verdragen in onze dagen. Met name in de rechtzinnige kerken. Ik zeg niet dat de Heer zijn volk niet meer heeft. Ik weet dat ze er zijn. En er zijn er veel meer dan ik weet. Want God kent degene die de zijne zijn. En er zullen er nog vele toegebracht worden. Ik ben hen doemdenker. Want al dat geklaag dat God niet meer werkt, lijkt vroom. Maar het is niet anders dan verkapt ongeloof. De Heer werkt een werk dat wij niet weten. En toch komt het in de vrucht openbaar. Zielen komen tot ruimte. Maar ik moet wel zeggen dat het getuigenis in de kerken niet meer welkom is. Anderzijds is er nooit plaats voor geweest. Sinds Genesis 3 lastert men over de weg Gods. En Christus is geslagen in het huis van zijn liefhebbers en dat is nog niet veranderd, geliefde. Zelfs broeders van hetzelfde huis maken elkaar verdacht. Gods volk hangt in onze dagen als loszand aan elkaar. En weet u hoe dat komt? Het merendeel van de godsdienst, het merendeel van Gods volk heult met de godsdienst. En ze is haar kracht kwijt. En dat was echter niet zo in de gemeente van Efeze. Daar heerste de ware broederliefde. En niet van die kinderachtige verdachtmakingen. Maar daar heerste de ware broederliefde. Echter niet ten koste van Gods eer. En de christenen in Efeze waren blijkbaar niet zo vurig van geest als Christus wel van hen verwachtte. Ze hadden vruchtbare tijden gekend. Ze bestreden nog wel de kwade. Maar een christen die uit Christus bediend wordt, zegt niet zozeer wat het niet is, maar wat het wel is. Getuigende christenen zijn altijd vruchtbaar. Niet dat ze dat van zichzelf zeggen. Want de werken zullen volgen. Maar zij getuigen van de grote werken Gods, zoals op de Pinksterdag. Maar dat getuigenis, dat was bij de Efeziërs in de verachtering geraakt. Ze waren verachterd in de genade. En Christus komt hen dan ook te vermanen. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En dat is een ontgoocheling. Al als Christus zijn volk gaat verwijten dat ze haar eerste liefde verlaten heeft, krijgt ze de slag naar binnen, mensen. Omdat zij er dan aan ontdekt wordt dat ze bij het evangelie in de schuld staat en tegen de liefde gezondigd hebben. En dat is smakelijk. Want hoe krijgen we ooit die God der liefde weer terug? Ik weet niet of u er kennis aan hebt, maar als u weet in welke diepe verlatenheid de kerk terechtkomt, omdat zij haar eerste liefde verlaten heeft, dan zou u God aankleven bij dagen en bij nachten. En denk erom dat de levende kerk het weet, hoor. Als zij haar eerste liefde verlaten heeft, maar het moet er van Christus wegen worden aangezegd. Want de zonde moet schuld worden. De Heere moet de zonde aanwijzen, want anders weet de kerk ook niet in de schuld te komen. Over schuld praten, dat gaan we wel. Maar om schuldenaar te worden geliefde van God, dat is Gods werk. En weet u wat genade is? Als we met al onze schuld aan Gods kant vallen. En dat is de meest zoete plaats, want bij echte schuldenaars kan de Heere geen kwaad meer doen. Die gaan het uitroepen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dat wordt vaak ingeleefd bij de ware Sionieten. Want ze kunnen maar één ding, namelijk dat is de eerste liefde verlaten. Een volk dat in de eerste liefde loopt, denkt dat die liefde nooit meer over zal gaan. Maar een volk dat aangezegd krijgt dat zij haar eerste liefde verlaten heeft, dat denkt dat God wel nooit meer terug zal komen. En die eerste liefde was zo zoet. Er lag niets tussen God en een ziel. En ze konden nog niet over een strootje heen stappen. Ik lag en sliep gerust van zere trouw bewust. En zij ontwaakte fris, omdat de Heere aan haar zij was. En elke morgen was nieuw. Hij ondersteunde haar in het leed dat haar genaakte. En dat leed werd zo verzoet door zijn bemiddelijke tegenwoordigheid, dat volk wel eens uitriep: weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wie ik eigenlijk ben. Ik heb u onlangs van tante Lene verteld. Nou, ze leefde wel een soortement ascetisch leven. Maar ze kon zeggen, ik heb nooit de eerste liefde verlaten. En dat lag niet in tante Lene, hoor. Maar dat lag in de bijzondere leiding des Heren. Want als de Heere ons niet vasthoudt, mensen, als de Heer me niet vasthoudt, dan val ik in elke kuil die er is. En dat is ook nuttig. Dat is ook nuttig. Als de Heer de touw van zijn genade is lafieren. Want dan weet je in welk touw dat je was. Christus is altijd de beste gastheer. Hij is gedurig bereid om zijn bruid te geven wat zij niet missen kan. En hij is de beste koopman, want zijn koopwaar is gratis te verkrijgen. Omdat het onbetaalbaar is. Want hij heeft zijn volk gekocht met de duurste prijs van zijn bloed. Hij is de beste veldheer. Want hij gaat zijn krijgsknechten met zijn heilig voor. Hij komt nooit achteraan. Maar hij is altijd te vinden in de voorste gelederen. Christus zegt niet voorwaarts. Maar volg mij. Hij bijt altijd de spits af. Want het is een held die in de grootste nood en aanvechting aan de spitsen treedt. Hij stelt zijn leven voor de schapen. En Christus neemt wel een zitting in de geestelijke kazerne. En dan moeten de soldaten stuk voor stuk op rapport komen. Ik weet dat, ik heb een dienst gezeten in het leger. En daar worden ze onderzocht op hun gedrag en staat van dienst. En weet u waar dat volk dan achter komt? Als zij geen heiligmaking heeft. Er zijn er velen die Christus opnieuw kruisigen. en zijn bloed vertreden, omdat zij met de evangelische plichten een heiligmaking aan elkaar breien. En vervolgens met hun heiligheidskleedje pronken door te zeggen dat ze zulke alles verbeurd hebbende zondaren zijn. Ja, ja, je hebt wat toneelspelers in de kerk. Veel meer is in de wereld. Mijn hart zit er vol van. Maar ik heb er toch een grondige afkeering van. Een afkeer van. Als Paulus zegt, omdat vanwege de geestelijkheid der wet, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dan smart hem dat. En daarover klaagt hij. En als Christus met eerbied gesproken, rapport CC, zo noemde je dat, zo noemt men dat, als die rapport CC houdt, dan komt er wat openbaar geliefde. Dan houd ik geen bestaan meer over. Hij bestraft en vermaant degene die verachtigd zijn in de genade. En hij zegt tegen die soldaten, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Dan staan die krijgers met een gesloten mond, want ze weten dat het maar al te waar is. En Christus deelt ook wel eens een onderscheiding uit. Hij bevordert zijn krijgers soms tot soldaat der eerste klas. Ja, want hoger dan de eerste klas komt het volk nooit. Ze boeren meer achteruit dan vooruit. En als ze eens een overwinning voor de koning mogen behalen, is dat vanwege zijn goddelijke leiding en voorzienigheid. En dus dat volk kan maar nooit in het vlees roemen, maar in hem, in wie zij meer dan overwinnaar is. En de Heere moet wat dat betreft de zonde in herinnering brengen, anders leeft Gods volk ook overal overheen, hoor. Echter, als de Heere door de tussenkomst van Christus een vlakveld maakt in de toepassing der zatten, dan is Gods volk weer vol van de liefde. En dan zwemt zij in zijn liefde en roept het uit, zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf, haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heeren. Dat is getuigenis van de bruid uit het Hooglied. En dan zingt ze zijn lof zelfs in de nacht. En dan is de kerk niets te veel. De liefde kijkt niet op een kruiwagen. Zij heeft alles over voor de dienst van God. En dan vreest ze geen mens, want in de ware liefde is geen vrees. Ze is vurig van geest en wordt er halve dikwijls uitgemaakt. Voor alles en nog wat. Maar als Christus, als hij Christus gelijkvormig wordt, krijg je de scheldnamen waarmee de Christus zelf onteerd is. En die krijg je gratis bij. En weet u waarvoor de duivel beducht is? Voor getuigende christenen. Want hij weet dat hun getuigenis werkt als een olievlek. En hij probeert daarom altijd de kerk verdacht te maken of tot zonde te verleiden. Twist en tweedracht te zaaien onder de broeders. Want dan moet ze met een gesloten mond, meeste tijd met een gesloten mond over de aarde. En dan heeft de duivel zijn zin. Als Gods volk haar eerste liefde verlaten heeft, is ze geen zout om zout meer. Dan is ze smakeloos. En dan is het haar schuld dat er allerlei dwaalleer de kerk binnensluit. En de duivel heeft het ook voortreffelijk naar zijn zin als er een geloof zonder Christuskennis gepredikt wordt. Dat lijkt opgang te maken in onze dagen. Maar dat komt omdat Gods volk haar eerste liefde verlaten heeft. Want anders zou zij zulke verderfelijke leer niet tolereren. Dan zit je in de kerk en als je dat aanhoort, dan ga je na afloop van de kerk ga je naar de consistorie. Want dan heb je een last op je hart. Ja, want het ligt het vlees er wel om het niet te weten en toch een kind van God te zijn. Je moet natuurlijk wel bekommerd zijn en een beetje missend. Nou ja, dan is het niet zo moeilijk om je een beetje bekommerd aan te stellen. Je snottert wat met je zaddoek. En onder de preek zit je heftig met je hoofd te knikken. En wat de dominee zegt is natuurlijk allemaal waar. En als de dominee bewogen is, dan ben je het ook. Ja, en zo ga je door het land als een bekommerd mens, als een buitenstaand mens, als een missend mens. En ondertussen let je heel goed op of je niet in achting toeneemt bij het volk van God. Want daarom ben je natuurlijk erg gebrand. En dan kun je tenminste als een buitenstaand mens toch staat maken op genade. Maar oh wee, als je je niet overneemt. Ja, dan is de boot goed aan. Dan ga je je beklagen bij de godsdienst. Nu, die willen je wel over je rouw klagen, hoor. Ja, die zullen je wel over het paard tillen. Ja, dat is ook een tendens in onze dagen. Dat ze elkaar op het paard tillen. En over het paard tillen. Ja. Maar wat heb je nou aan al die rommel, arm mens? Ik heb medelijden met u. Als u zich zo op de been kunt houden. Maar u zegt, onze dominee zegt dat je met die kenmerken, al een kind van God bent. Wel, probeer dan met uw dominee voor God te verschijnen. Probeer het driewerf heilig wezen dan uit te leggen dat u het allemaal zo van uw dominee gehoord hebt. En zo in de boeken gelezen hebt. En probeer dan met een archief vol oudvader citaten te bewijzen dat u toch een rechte leer hebt en dat u uw hand er wel eens opgelegd hebt. Misschien zal God uw zonde wel door de vingers zien. Ja, als u uw ziel eraan met lage geliefde, dan kun je altijd proberen om God aan uw zijde te krijgen. Maar ik zeg u bijvoorbeeld dat al uw pogingen ten dode gedoemd zijn. Gods woord is niet onduidelijk over de uitkomst van zulk een schijngodsdienst. Och, of we heden bekenden wat tot onze zaligheid dienen mocht. We kunnen ons maar één keer bedriegen voor de eeuwigheid. En ziel verloren is al verloren. Ik ben wel een beetje afgedwaald, maar ik moest dit toch even kwijt. Want anders blijft dat maar broeien van binnen, ziet u. En we keren weer terug naar de tekst. De Heere verwijt dus zijn kerk dat ze haar eerste liefde verlaten heeft. En hier richt Christus zich tegen de levende kerk. Want alleen de levende kerk kan haar eerste liefde verlaten. Een onbekeerd mens kan nooit zijn eerste liefde verlaten, want die liefde heeft hij nog gehad. Maar als de levende kerk eraan ontdekt wordt dat zij haar eerste liefde verlaten heeft, dan gaat ze gebukt over de aarde. En dat is een ontdekking hoor. Tegen Gods geboden gezondigd te hebben is smakelijk. Maar tegen de eerste liefde, tegen de liefde te hebben gezondigd, was nog veel smakelijker. En dan zit de kerk met de gordijn dicht. De eerste liefde verlaten. En sommigen leggen de eerste liefde in een betrekking tot Christus. Maar dat is niet zo. Een betrekking tot Christus kan een onwedergeboren mens ook hebben. Agrippa zei tegen Paulus toen de apostel Christus uitgestald had, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Mensen, ik moet u zeggen dat we midden in zo'n tijd leven van het halfslachtige christendom onder een reformatorische vlag. God wat en de wereld wat. Een bijna Christus en een halve Christus. Maar Agrippa was een vreemdeling aan de eerste liefde. Hij was dus ook een vreemdeling van de woorden van Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood. Want daaraan is tevens een blijdschap verbonden die niet is uit te drukken. Hoor maar. Paulus die blijft niet steken in zijn ellende. Nee, hij mag doorbreken in de genade. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En daarvan was Agrippa een vreemdeling. Nu hebben we gelijk de bijna christen ontdekt. En die bijna christen leeft ook in het hart van Gods volk hoor. En daarom weet zij die zaak te onderscheiden. Er is geen dwaling die niet in mijn hart leeft. Anders weten we van niks. Dus een ellendig mens en een dankbaar mens in Christus horen bij elkaar. En als we één van deze twee zaken niet kennen, dan hebben we niet het ware geloof. De vermaning de eerste liefde te hebben verlaten is dus gericht aan degene die de eerste liefde beoefend hebben. En dat moet duidelijk zijn. Hè? Maar ik moet nog wat inhoudelijker op de betekenis van de eerste liefde ingaan. De eerste liefde wordt namelijk gekend zodra de zonden vergeven zijn. De reformatoren hebben de vergeving der zonden geplaatst in de eerste daad des geloofs. Ermee verbonden. Dus daar waar genade een aanvang neemt, en dat is het begin van de wedergeboorte, de vergeving der zonden. En nu voel ik al de opstand hier tegen komen, en zelfs van degene die zich bevindelijk gereformeerd noemen. Er zijn predikanten die op de kanselbijbel slaan om de zogenaamde embryo-leer van Comrie kracht bij te zetten. En volgens deze leer is men wedergeboren, men loopt in de eerste liefde, maar men kent Christus nog niet. En dat terwijl Christus toch duidelijk zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En zelfs zegt hij dat van de kleine. En dat is een vrucht van de eerste liefde, dat is een vrucht van de vergeving der zonde, dat is een vrucht van de ware wijnstok, Christus te volgen. En alleen weggelegd, is alleen weggelegd voor degene die hem kennen. Een huurling zullen zij geenszins volgen, omdat zij zijn stem niet kennen. Maar Gods ware volk zal de stem van Christus niet herkennen in de stem van een huurling, die met deze onbewuste leer wil doen voorkomen alsof dat de leer van Christus is. Het is allemaal een aannemen en een veronderstelling, maar het geloof is geen veronderstelling. Het geloof dan is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Paulus spreekt over deze verderfelijke leer, dat onbewuste christendom, het anathema uit. Hij zegt, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, en dan bedoelt hij de liefde op grond van de vergeving der zonde, die zij een vervloeking, Maranatha. Hoe zou je Christus lief kunnen hebben als je hem niet kent? U zegt, is elk kind van God dan verzekerd van de vergeving der zonde? Nou, ik zal het u even anders willen zeggen. Als je nog nooit verzekerd bent van de vergeving der zonde, hoe zou je jezelf dan een kind van God durven noemen? En degenen die zich voor een kind van God houden, zonder ooit een helleweg voor God te zijn geweest, zijn de meest vijandige mensen voor Gods kerk. Weet u wat er bij Gods ware volk gebeurt? Als hun zonden vergeven worden, dan worden ze ook aan hun vijandschap gedood. Maar mensen die in genade roemen en nooit aan hun vijandschap gedood zijn, die zijn altijd boordevol activiteit en knikken je wel vriendelijk toe. Maar trap niet op hun lange tenen, want dan is het gelijk windkracht 10. Die mensen staan namelijk nog voor de zaak en kennen zichzelf niet. Die arme tobbers zitten nog in het werkhuis, maar ze zijn nog nooit in het rechthuis geweest. De zulke zijn 5 kwartier in een uur actief en zitten dikwijls in allerlei commissies en besturen, in het voorgestoelte van de kerk. En ze hebben blijkbaar overal belang bij. Maar als God er belang bij heeft, dan zal hij wel een leeuw op uw weg plaatsen, om al die ballonnen godsdienst leg te prikken. Gods volk gaat derhalve 2 keer verloren. De eerste keer met Pasen en de tweede keer vanwege de ere gods, dat ze hun bekering verliezen. Dat ze door hun bekering zakken en dat ze bekeerd worden van het bekeerd zijn. Dat kom ik zeer weinig tegen in onze dagen. En waarom doet de Heere dat? Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broeders. Dus waar is dat voor nodig? Om zijn lof te kunnen vertellen. En de Heere keert die kroon net zoveel keer om, totdat zijn volk zijn lof gaat vertellen. Dat volk heeft zich in God verloren. En dan heb je bekering verloren. En dan heb je Christus als je bekering overgenomen. De liefde uit God is dus een persoonsgerichte liefde. Zo is het ook met de eerste liefde, want deze is geheel uit God en op Christus gericht. De liefde heeft altijd een voorwerp. Je kunt toch niet zeggen, ik heb lief. Daar zal altijd de vraag op volgen, wie heb je dan lief? Nou, de liefde laat zich echter niet verklaren, het is alleen maar te beleven. En dat geldt, en dat komt in de vrucht openbaar, en dat geldt in het bijzonder met de liefde uit God. De eerste liefde die de Heer uitstort in het hart door de Heilige Geest geschiet bij de vergeving der zonden, zeiden we reeds. Want de liefde zoekt gemeenschap. En waar gemeenschap is, daar is vergeving der zonden. Zonder de vergeving der zonden is er nooit sprake van een gemeenschap met God en Christus. Dat kan gewoon niet. Omdat God zonder bloedstorting niet met ons van doen kan en wil hebben. Dus de liefde die in het hart is uitgestort door de Heilige Geest, dat geschiedt altijd op grond van de vergeving der zonde. En als er zijn die leren dat Gods volk wel in de liefde kan lopen, maar Christus nog niet kent, bedrijft men overspel met het woord van God. Want de liefde uit God is een reine liefde. En de liefde uit God gaat nooit buiten het recht om. De liefde uit God ligt in het recht verklaard. Het is een juridische liefde die geschonken wordt bij de vrijspraak des vaders en de tussentreding des zoons en de inwonende genade des heilige geestes. En daarom getuigen Gods kinderen, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat zeg je niet als je dat niet weet, bij ondervinding bedoel ik. En waar, kinders, heren, kan door de aanvechting en twijfel de zekerheid des geloofs missen. Maar er is een ogenblik. Maar er is geen sprake van dat een kind van God de vergeving der zonde mist. Want dat is puur ooms. Er zat eens een ouderling bij mij in huis en hij meende dat je toch onbewust een kind van God kan zijn. Hij zei, Johannes de Doper zegt van zijn kennis van Christus en ik kende hem niet. Terwijl Johannes wedergeboren was in de moederschoot. Ik zei hem, Johannes bedoelde met dat niet kennen dat hij Christus niet kende in zijn lichamelijke gedaante, in zijn menselijke natuur. En zo hebben al de oud-testamentische heiligen Christus ook niet gekend in zijn lichamelijke aanwezigheid. Maar ze kenden hem alle door de Heilige Geest. Wij kennen Christus ook niet in zijn lichamelijke aanwezigheid, maar door het geloof. U ziet dus dat men wel allerlei teksten uit zijn verband rukt om er ook bij te horen. Maar wat een arme godsdienst is me dat. Het is godslastelijk en godonterend. En zulke ambtsdragers zullen nimmer vruchtbaar zijn in Gods koninkrijk. Zulke ambtsdragers weten namelijk ook niets van de tekst. Maar dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gods arme en ellendige volk weet ervan, want de eerste liefde verbindt met de persoon. En als Gods volk haar eerste liefde verlaten heeft, heeft zij dus ook Christus verlaten. Christus is dan niet meer de eerste in de liefde. En dan is het maagor missebib, schrik van rondom. Want verberg gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neem gij hun adem weg, zij sterven. En zij keren weder tot het stof. Zegt David. En Job klaagt het uit in zijn ellende en godverlatenheid. Waarom verberg gij uw aangezicht en houdt gij mij voor een vijand? Jesaja klaagt, wat verberg gij uw aangezicht voor ons? En gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Wat klaagt dan een levend mens, zegt Jeremia. Een iegelijk klagen vanwege zijn zonde. En Gods volk is in de weg van God af aanvankelijk slachtoffer vanwege zelfmedelijden, zelfliefde. Maar als Christus zich openbaart als de verhoogde middelaar, wordt de schuld blootgelegd en dan worden zij schuldenaar. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Dan wordt de schuld aangewezen, dan gaat de kerk plat op de grond, net als Johannes op Patmos. Als de kerk haar eerste liefde verlaten heeft, dan is dat haar eigen schuld. Dan mag ik u eens vragen, hoe wordt dat volk weer in de eerste liefde hersteld? U zegt door goede werken, mis. U zegt door veel te bidden, ook mis. U zegt door een getrouwe plichtsbetrachting, helemaal ernaast. Hoe dan? Door een nieuwe openbaring van zijn liefde. En hoe gaat dat te werk? Dat kunt u lezen in de brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, want in Klein-Azië woont er een volk dat in duisternis wandelt. Maar het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Gods volk verkeert dikwijls in de duisternis. En Johannes verkeert ook in grote duisternis op het eiland Patmos, als hij daar als een bammeling over het eiland doodt. En we zouden zeggen, hij was van God de mensen verlaten. Johannes heeft echt niet in een zonnestoel aan het strand gelegen. Nee, God kwijt is alles kwijt. Hij wenste wel te vluchten, maar er kon nergens heen. En dan komt daar ineens de Heere. Christus openbaart zich aan bammelingen en aan een verlaten vrouw. Johannes ziet op de dag des Heeren een groot licht. Het is de Heere die sneller tot zijn tempel komt. De duisternis moet dan wijken, de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken, een ongekende kracht. En als Christus de triomfator verschijnt aan de levende kerk, als deze dreigt te verzinken in grondeloze modder van het ongeloof, dan verschijnt Christus om hen te versterken. En ziet u dat het altijd van Christus uitgaat. Hij verschijnt ook in het leven der genade, in de herleving. Hij verschijnt aan Johannes op Patmos, zonder dat Johannes daar enig vermoeden van had. Of dacht u dat Johannes naar Patmos gegaan is met de gedachte daar de Heer te ontmoeten om die brieven te schrijven en om dat visioen te zien? Als u dat denkt, dan bent u een vreemdeling aan de openbaring van Christus. Christus verschijnt altijd plotseling, onverwacht, te middernacht, in nood en dood. En de verhoogde koning verschijnt aan zijn onderdanen door, als zij door droefheid kwijnen. En zij denken dikwijls dat de Heer hen heeft verlaten en heeft vergeten. Maar als de Heer gaat verschijnen, dan moet rouw en droefheid verdwijnen. De kerk staat dan op van haar slaapsteden. En als Gods volk in duisternissen wandelt en geen licht heeft, weten de omstanders er geen doen aan. Want met de kerk, met de levende kerk, is niet te handelen. Als ze Christus moeten missen. Maar als Christus er is, dan moet de duisternis wijken. Daar staat de mens op. Alsof men nooit ziek geweest is. En de omstanders begrijpen daar niets van. Want gezond ben je natuurlijk niet ineens. Maar de kerk komt van de dood in het leven. En dat blijft zo in het leven der genade. Johannes viel als dood, hij viel niet dood, maar als dood aan zijn voeten. Ja, want die man was al dood in zichzelf. En als dan het leven verschijnt, dan moet het laatste restje dood ook nog de dood in, om door het leven tot leven geroepen te worden. Wat hebben we toch een heerlijke zaligmaker. We hebben toch een volkomen Heer Jezus. De Heere dood en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en doet wederop komen. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. En de Heere verlaat zijn kerk nimmer meer. Hij heeft haar eeuwig trouw beloofd. En Christus kan zichzelf niet verloochenen. Wij zijn ontrouw, overal en altijd. Maar hij blijft de getrouwe. En als wij bedenken wat Christus gedaan heeft, volk des Heeren, dan moesten we ons leegwenen. Ja, met het schaamrood op onze kaken verberging zoeken onder zijn vleugelen. Want hij zegt, gedenk dan waar gij uitgevallen zijt en bekeert u en doe de eerste werken. Christus maakt zijn kerk indachtig waaruit zij gevallen is. En als de kerk haar eerste liefde verlaten heeft, verlaat zij ook haar geloofse ijver en raakt in grote slapheid. Het geloof is dan niet in de beoefening en alles geschiet dan plichtmatig, zoals bij de Efeziërs. Ze waren nog wel getrouw in het bestrijden van de dwalingen. Maar er zat geen kracht in hun religie. En Jesaja komt dan met de vermaning, versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. En daarom, Paulus zegt dat ook, daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën en maakt de paden voor uw voeten recht, omdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. En Christus vermaant niet alleen, hij raakt de kerk ook aan. Johannes wordt in staat gesteld de opdracht hem opgelegd en uitvoer te brengen. Want Christus raakt hem aan. En dan komt de kerk weer tot leven. Er kunnen veel bewegingen zijn, maar meestal zijn het maar stuiptrekkingen van de dood. Want de mens die verzet zich hier tegen. Maar een mens gaat niet dood, hij is dood. Daar weet al Gods volk van. En zonder Christus is de kerk aan allerlei ellende, ja aan de dood en de verdoemenis onderworpen. En dat is inleving. Maar wat moet de kerk als zij haar eerste liefde verlaten heeft? Dan kan ze nooit meer vlak krijgen. Maar de Heere blijft de eerste. Ook in de liefde. En daar staat hij borg voor. Hij zoekt zijn schapen altijd weer op. En wat een lieve Heer, Jezus hebben we toch, volk van God. En want als die zoete, heerlijke, dierbare, verhoogde Heer Jezus zich komt te openbaren, dan zou je sterven van de liefde. Want dat moet niet te lang duren, want dan ben je zo bij de triomferende kerk. De liefde is zwaar om te dragen, de liefde uit God. En Christus heeft echter nog werk voor de zeven gemeenten. Ze moeten zijn raad op aarde nog uitdienen. Elk kind van God moet Gods raad uitdienen, elk mens wel, maar Gods volk in het bijzonder. Zij moeten nog wat lijden en getuigen in zijn naam. En Christus gaat zijn kerk heiligen. Door lijden heiligen. Voordat zij het heilige der heiligen mag binnentreden. Voordat de kerk ten hemel gaat, komt ze te liggen op het kolenvuur van heiligmaking. En zelf hebben Gods kinderen geen heiligmaking. Al vissen ze ook heel de nacht. Als de Heere met zijn kerk gaat pronken, vangt de kerk niets. Want dan is zij gevangene van Christus. En alle dingen zijn reeds gereed. Toen de discipelen heel de nacht gevangen hadden, moesten ze op de vraag van de Heer Jezus zeggen, hebt u iets gevangen? Hebt gij geen enige toespijs? En ze zeiden nee. Maar de zaligmaker had voor alles gezorgd. Hij heeft voor reiniging gezorgd, voor heiligmaking. Hij is de zijne tot volkomen verlossing en ze weten niets meer dan Jezus alleen. Ze wenen dikwijls bij een leeg graf om hem te vinden aan de oever van zeer stille wateren. En laat dan de zeeën bruisen, laat de rivieren haar water geven, laat de hel vrijboeten, veilig in Jezus' armen, veilig in Jezus' hart. Mensen, mensen, je zou toch vrij evangelisch worden? Ja, want dat volk is vrij. En ze staat in de vrijheid. Maar ze moeten nog geoefend worden om daarin te wandelen. De psalmen bruisen betijden door het hart. Als Christus de lofzang gaat zingen. En dan juichen alle hemelingen voor zijn troon. En hier beneden. Het is dus een volk met een raar geloof. En een vreemde gerechtigheid. Dan liggen Gods kinderen in de dood. En een uurtje later huppelen ze weer van zielenvreugd. Omdat ze hem gezien hebben. Die hun ziel zo uitnemend lief heeft. En dan mogen ze op je schelden. Dan mogen ze op je trappen. Dan mogen ze je voor een duivel. En voor een antinomiaan uitmaken. Dat geeft niemand al. Want ze slaan niet de kerk, maar Christus. En Christus heeft de zijne gekocht. Naar ziel en lichaam beide. Het leven der genade is voor het vlees niet aantrekkelijk. Er zit lijden aan verbonden. En het is een leven van schuld, zonden en plagen. Soms niet te dragen. Het is en blijft hier een tranendal. Opdat de kerk vruchtbaar zal blijven. In hem, want als het zaad in de akker niet valt en sterft. Brengt het geen vrucht voort. Maar straks zal de Heer alle tranen van zijn kinderen drogen. En Jacobus wijst er ook nadrukkelijk op, de apostel Jacobus, dat het geloof zonder de werken doodgeloof is. Het leven des geloofs is een leven vol activiteit. Geen vleeselijke activiteit. Nou, die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat is geen wettische activiteit, maar dat zijn geloofswerken. Door de liefde gedreven. En de liefde rekent niet, de liefde telt niet. Gods ware volk brengt er dan ook geen cent van in rekening. Maar ze zegt, wij zijn maar onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En mensen, de beste werken zijn de zonde bevlekt. En dan moet je nog over wenen. Over al die goede werken. Want er is er maar één die een goed werk gedaan heeft. En dat is Christus. Een volbracht werk. Het is volbracht. En Abraham is door het geloof gerechtvaardigd. Maar ook uit de werken des geloofs. Niet de wet, maar die van het geloof. Voor de mensen. Dat was aanvankelijk voor Luther een struikelblok, die Jacobusbrief. Vandaar dat hij de Jacobusbrief een strooien brief noemt. Alles dient dus wel in het rechte licht verstaan te worden. Bekeert u en doe de eerste werken, zo beveelt Christus de gemeente van Efeze. U ziet dat de kerk dagelijkse bekering nodig heeft. En sommigen kunnen hier niet mee uit de voeten, want zeggen zij, eens bekeerd is altijd bekeerd. En in zekere zin is dat ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat een kind van God dan maar op zijn lauweren kan rusten. Gods oude volk zei altijd tegen de beginnende kerk die net door recht verlost was. Welkom in de strijd, want nu je zelf bent uitgestreden, zal de Heer voor je strijden. En de kerk gaat dus van het werkhuis naar het rechthuis en vandaar naar het armenhuis. En daar zit ze totdat zij geheel is afbekeerd. En met haar dagelijkse bekering een verzondigd leven overhouden. Arm en ellendig, denkt God daarna bestendig. Ja, want dat volk moet van het wonder leven. Zijn inkomst wordt dan haar dagelijkse bekering. En wie dat vatten kan, die vatten het. De kerk kan geen plicht meer oppakken, want Christus is haar plicht. En de apostel Paulus maakt van de dagelijkse bekering melding in 1 Korinthe 15, vers... Ik dacht van 31, ik sterf alle dagen, terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. En dat was wel een vrucht van genade, want Paulus was gestorven. En daarom stierf hij elke dag. Gods volk wordt elke dag in de dood van Christus overgegeven. Want anders weet je er niks van, hoor. Het getuigenis... Der kinderen Gods moet altijd geboren worden. En er zijn er wat aan de gang die zelf zijn gelopen. En je hoort het zo. Het is niet uit God geboren. Het is geen geboren getuigenis. Maar opgeplakt. Maar Paulus was gestorven. Leefde niet meer, maar Christus leefde in hem. En daarin is dus wel een dagelijks sterfpad aan verbonden. Om elke dag Christus als je dagelijkse bekering over te houden. En Jeremia weet er ook wat van als hij zegt, bekeer mij, zo zal het bekeerd zijn. Want gij zei de Heere mijn God. En Petrus, die altijd haantje de voorste in de liefde en in de ijver voor zijn meester was, wordt gewezen op de dagelijkse bekering en op Als Christus tegen hem zegt, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broeders. En daar groeit de kerk nooit bovenuit op. Ze komen nooit tot een soort stand als ze zeggen, maar nou heb ik het. Ja, in Christus. In Christus hebt de kerk alles. Rechtvaardiging, heiliging, volkomen verlossing. Maar toen Peter zijn meesters verloochende, toen is hij als een onbekeerd mens over de aarde gegaan. En hij naar buiten gaande weende bitterlijk. Toen is Peter zijn bekering verloren. Zijn ijver en zijn streven. En zijn vuur. En toen is Simon Petrus verloren. Want toen hield Petrus God over. In die zaal. Toen de Heer Jezus hem aankeek. Zonder woorden. Daarom kon die man zo vrijmoedig spreken op de Pinksterdag. Het was wel een gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar de kerk moet dikwijls diep vallen. Om enkel Christus te preken. Voor verloren zonderen. Enkel Gods eer te verhogen. Uit het stof. Dus als je predikant wil worden, dan zal God je wel tot je fundamenten ontbloten. En daar is Petrus ook achter gekomen. U zegt, zet Christus de gemeente van Efeze nu niet aan het werk? Ja, Christus zet zijn kerk altijd aan het werk, door zijn geest. God heeft een hekel aan luie mensen, want hij zegt, mijn vader werkt. Dan zegt de Heer Jezus, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Christus wil zeggen dat hij nooit werkloos is en zo wil hij ook dat zijn kerk de goede strijd des geloofs strijdt. Niet slaafs, maar uit liefde tot hem. Wees dan ijverig in goede werken. Dat lijkt misschien wettisch, maar dan hebt u het niet goed begrepen. Een mens die door de wet en de wet gestorven is, wil alles voor Christus doen. Niet zonder hem, want hij zegt zelf zonder mij kunt gaan iets doen. En je moet aan je dienen sterven hoor. Want Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven, tot er dat zoen vervelen. Maar nochtans, Gods volk is ijverig in goede werken als vrucht van de gemeenschap met Christus. En ziet u nu dat de liefde altijd werkzame liefde is. Het geloof is een onrustig ding, zegt Luther. Er gebeurt altijd wat. En Christus zegt echter, doe de eerste werken. Hij roept dus niet op om iets te doen wat ons vreemd zou zijn. Hij wijst slechts op een bekend liefdeswerk. Als de liefde bekoeld is, is Gods volk traag en valt in slaap met de dwaze maagden. We hebben dat onlangs behandeld. Ook als de Heere vertoeft, valt de kerk menigmaal in slaap. En de discipelen vielen in de hof van Gethsemane in slaap terwijl de borg in de hoogste aanvechting verkeerde. Gods volk kan Christus alleen maar dienen met schuld. En er is niet één kind van God die volkomen is in de liefde. Zelfs de vest gevorderd in de genade hebben maar een klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid in de beoefening. Want ze hebben die gehoorzaamheid van Christus hebben ze volkomen. Gods volk hebben volkomen heiligmaking. Volkomen in Christus. Maar de beoefening is altijd maar een beginseltje. En daarom moet de Heer zijn volk gedurig tuchtigen, opdat ze niet traag en lui wordt. Zijn juk is zacht en zijn geboden zijn in het geheel niet zwaar. Maar voor het vlees is alles van Christus zwaar. En dat luie vlees moet dus elke dag gekruisigd worden. Er zijn in het verleden wel predikers geweest. Die jong stieren vanwege hun ijver voor de Heer. Vanwege hun ijver in de dienst van God. Alle ijver is nog een Jezus ijver. Dat wordt tegenwoordig wel beweerd. Maar dat is een vrucht van het vrome vlees. Vroom vlees wil gearriveerd zijn. Het wil status hebben. Macht, eer en aanzien. Maar dat is niet de koninklijke weg. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Christus is de weg gegaan van lijden, smaadheid, verachting en vernedering. En daarvan zal de kerk ook wat leren kennen. En om die weg vrolijk te gaan, daar is dadelijke genade voor nodig. Want Gods volk is vaak dwars tegen de weg des heren in. Gods volk kiest niet voor de weg van het lijden, smaadheid en verachting. En ik weet ook bijna geen theologen op te noemen die de smaadheid van Christus willen dragen om zijn naams wil, want dan zouden zij hun traktementen wel omzetten in gratis lectuur en uitgaan in de hergende stegen. Maar alles moet op een plaatje blijven. Op elke hoek van de straat kun je een kerk vinden. Maar toen de toren van Babylon wilden ze ook allemaal bij elkaar blijven. En het gevolg was een algehele spraakverwarring. Nou, kerkelijk en geestelijk zitten we er middenin. Dominee Bogert uit Sliedrecht, van hervormd lokaal, had huis en haard over voor de dienst van de Heer. Hij spaarde zelfs het brood uit zijn mond om het armen te geven. En sommigen willen alleen uitdelen uit de zak van een ander. Ik heb er genoeg van meegemaakt. Maar geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Ook bij Gods volk hoor. Er was dus een predikant die elders ging preken, moest hij weg vervangen door een lekenpreker die 25 gulden ontving voor de gedane preek. En de predikant zelf streek een collecte op, want in die gemeente preekte hij op de zak. Ja, $3000. 3000 gulden. Dat was een behoorlijke gemeente en die haalde ze per kerkdienst haalden ze 3000 gulden op. Terwijl hij zijn broeder, die hem verving, met 25 gulden afschreef. Ik zal me niet in details treden. De apostel Paulus zegt echter, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen zijn niet oopbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Christus vermaant zijn kerk de eerste werken te doen. O, dan blijft er een schuldig volk over. En dat er nog steeds aan moet beginnen om zijn lof te vertellen. Om zijn eer te verhogen. De kerk op aarde moet nog beginnen om de eerste werken te doen. Altijd weer beginnen. Want het is een geheim om mensen om erachter te komen dat Christus niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En dat geldt ook in het leven der heiligmaking. Evangelische plichten stelt Gods volk schuldig aan het evangelie. En Augustinus, de kerkvader van het Westen, had er iets van begrepen. Hij bad, Heere, geef wat gij beveelt en eis dan wat gij gegeven hebt. En wat maken wij dan klaar? Het is alles uit hem, door hem en tot hem. En er is geen nagelschrap voor ons bij. Onze volle agenda's zullen niet in aanmerking komen in de dag der dagen. Alleen maar tegen ons getuigen. Als wij niet bevonden worden in die gerechtigheid van Christus, die voor God volkomen is. De beste werken zijn immers met zonde bevlekt. Maar Christus gaat nog dieper met zijn vermaan. Hij zegt, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien hij u niet bekeert. Dus Christus legt de verantwoordelijkheid bij zijn volk, als zij hem verlaat en traag wordt in de liefde. Terwijl hij zelf verantwoordelijk voor hen is. Maar zo wordt het ingeleefd. Hij weet ook al wat van zijn maagdel is te wachten, dat ze zwak vermoedt. En klein van krachten is. Ja, dat zijn stof van jongs af is geweest. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere zijn kerk niet vermaant. Want daartoe is namelijk alle reden. Altijd en overal. Christus kan zijn weldaden alleen kwijt aan een schuldig volk. Hij dreigt zelfs de kandelaars in plaats te weren indien zij zich niet bekeren. Wat wil dat zeggen? Sommigen denken dat er met de kandelaar de bediening der verzoening wordt bedoeld. Maar dat is niet het geval. Christus wandelt tussen de 7 gouden kandelaren om hen van olie des geestes te voorzien. Als de kerk weigert zich dagelijks te bekeren, zal Christus de kandelaar van zijn plaats weren, dat wil zeggen dat hij het goud uit die gemeente nemen zal. Christus spreekt de gemeente immers aan naar het beste deel. Paulus op. Dat is zijn volk. En wij hebben u reeds gezegd dat er pas sprake is van de gemeente van Christus als Gods volk erin is, nu. Als de Heere de kandelaar van zijn plaats nemen zal, betekent dat hij zijn volk eruit nemen zal. En dan zal de gemeente tenslotte ophouden om gemeente van Christus te zijn. Hij kan de kandelaar verplaatsen door op andere plaatsen zielen toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. En Christus zegt tegen de Farizeeërs dat het koninkrijk Gods van hen zal worden weggenomen en een volk zal worden gegeven dat zijn vruchten zal voortbrengen van geloof en bekering. En nu is het niet zo dat de gemeente van Efeze geheel en al van haar geloof vervallen was. Want dat wordt ons wel bewezen in de eerste 3 versen van het 6e vers. En het 6e vers. Maar Christus wil onvoorwaardelijk gehoorzaamheid aan zijn bevelen. Die gehoorzaamheid is echter geen vrucht van onze akker. Want met zijn spreken maakt Christus de kerk vruchtbaar. Want de Heere die verwacht niks van zijn volk. Met eerbied gesproken. Maar de Efeziërs waren blijkbaar traag in het gebed. En dat is een kwalijke zonde. Want een biddeloos leven is een goddeloos leven. En dat moet Gods volk menigmaal inleven, ook al bidden ze elke dag. Een biddeloos mens. Christus is in de heiligmaking echter een algenoegzame zaligmaker. Die zijn volk alles wil meedelen wat zij maar nodig heeft. Maar als de wijzen met de dwazen slapen, moet de kerk rekenen op kastijdingen. Want Christus ziet gaarne vruchten van geloof en bekering. En daarom oefent hij zijn kerk in het geloof. Om vruchten voor te brengen voor de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. De Christus is steeds bezig om zijn kerk vruchtbaar te maken en vruchtbaar te houden. En dat ligt niet in een vleeselijke activiteit. Nou, uw vrucht worden uit mij gevonden. Dat zegt de Heer tot zijn kerk. Want hij heeft hen in het geheel niet nodig, maar het zou een blaam op zijn persoon leggen als zijn schapen hem niet volgen en zijn lof niet vertellen. Als de kerk niet vruchtbaar is, is zij de oorzaak dat Gods naam gelasterd wordt. Christus heeft zichzelf in de dood overgegeven omwille de ere des Vaders. En zou hij dan tevreden kunnen zijn als zijn volk in luiheid te neder ligt? Dan moet u nooit denken. Christus heeft volmaakt de ere zijn Vaders opgeluisterd door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En dat er een volk zalig wordt, staat op de tweede plek. Maar de Heere wil altijd eerst verheerlijkt worden, alvorens er van genade sprake te zijn. En dat heeft hij gevonden in de borgstelling van zijn lieve zoon. En Christus eist van zijn kerk, omdat zij teer is omtrent de eer van zijn naam, om vruchtbaar te zijn in goede werken. En God wordt volkomen verheerlijkt door het werk van zijn zoon. En daarin is de kerk begrepen. Daarin kan en mag niets toegevoegd worden. Maar de Heere, die bewerkt wel een wederkerende daad van zijn volk. Omdat zij tot zijn huisgezin behoren. En nu weet Gods volk met de eis geen raad op. En daarom maken zij van het gebod een gebed. En de Heere wil daartoe troosten, onderhouden, krachten geven, ja, alle dingen schenken die wij in zijn naam begeren. En als de kerk dicht bij de Heere leeft, dan is ze ook vruchtbaar. Is misschien gek gezegd, maar is helemaal niet gek gezegd. Maar als een vrouw vruchtbaar wil zijn, dan moet ze naar de man toe. En zo is het ook met Gods volk. De Heere kijkt niet of zijn kerk grote zaken verzet, maar of zij haar eerste liefde verlaat en daardoor ook haar plaats aan de troon van zijn genade verlaat. U zegt, kan Gods volk het zelf op die plaats blijven? Nee, maar Christus stelt wel zijn volk schuldig om aan zijn voeten te verkeren. Want alleen nooddruftigen wil hij verschonen, armen uit genade, zijn hulp ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaan. En bekeren, dat is feitelijk niks anders dan bedelen aan de troon van Gods genade, opdat wij barmhartigheid mogen krijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch uitgenomen de zonde. En dat is toch een troost, volk van God. Christus heeft op alles gerekend. Hij vermaant zijn volk getrouwd te blijven aan hem, het hoofd. Het hoofd bestuurt het lichaam en zo is het ook met Christus die als hoofd van zijn uitverkoren kerk de zijne bestuurt en regeert. En de koning vaardigt wetten uit om zijn onderdanen tot gehoorzaamheid te dwingen. Maar de koning der koningen werkt geen slaven. Want op de dag zijner heerkracht heeft hij een zeer gewillig volk. En het is een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene die haar uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Christus zorgt zelf, hoewel hij het in eisende bewoordingen zegt, zorgt hij zelf voor de vruchtbaarheid van zijn duurgekochte kerk. Hij getuigt het immers bij monden van de profeet Jesaja. En we hebben het al gezegd, uw vrucht is uit mij gevonden. Maar dan toch de dreiging, indien gij u niet bekeert. Christus maakt zijn volk vruchtbaar door een weg van schuld. Christus hanteert de wet in zijn linkerhand om zijn volk te tuchtigen. En uit te drijven naar de binnenkamer, want Christus wil zo gaan en heeft geroepen van zijn tortelduif horen, en ver horen. En Christus wil zijn volk door schuld gewillig maken tot liefdedienst, opdat zij hem van harte gewillig en bereid is. En dan mag de kerk wel eens zingen: mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is het gezang van Christus. En hij de lofzang gezongen hebbende. En dit gezang, dat legt de Heilige Geest in het hart van Sion. God werkt geen slaven, zo zeiden we reeds. De rechtvaardige zal immers uit het geloof leven. Maar zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En God heeft zich een volk geformeerd dat zijn lof zal vertellen. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat is een belofte. Gij zult mijn getuige zijn. Dat is een belofte. Gij zult het zijn. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. En hier prijst Christus zijn kerk, omdat zij de zonde haat. Hier gaat het in het bijzonder over het werk der Nicolaïten. Wat leerden de Nicolaïten? Zij leerden dat hoererij geen zonde was en dat afgodenoffer geoorloofd was en de zonden werden door de Nicolaïten openlijk goedgekeurd. En we leven in een tijd dat de kerk, ook al de hervormde kerk, de zonde openlijk goedkeurt. En nu in de PKN worden met name de zonden van homofilie, een vervloekte zonde, wettig gemaakt. Kerkelijk wettig gemaakt. En homofilie is geen ziekte hoor. Maar een vrucht van de zondeval en derhalve een schuldkwestie. Jegens de schepper van hemel en aarde. Homofilie is geen onschuldige geaardheid. Het is een verdoemelijke zonde. Men heeft de homohuwelijken ingevoerd. En men wil deze kerkelijk inzegenen. We leven in een tijd waarin men met Gods geboden afgerekend heeft. En ik zal u ten aanzien van dit feit eens een gedicht doorgeven, waarvan we een zeer opmerkelijk gedicht. De 10 geboden van één God komen vandaag niet meer gelegen. God is dood, zo heet het nu. Dus zijn er nog maar 9. De mammon en het gouden kalf wordt lof en eer gebracht. In plaats van bidden vloekt men nu. Dus zijn er nog maar 8. Of het zaterdag of zondag is, het is voortaan om het even. De dag des Heren eert men niet. Dus zijn er nog maar 7. De ouders en de overheid lezen niet meer de les. De mens weet alles beter nu. Dus zijn er nog maar 6. In oost en west, in noord en zuid gaat men elkaar te lijf. Want vrede blijft een vreemd begrip. Dus zijn er nog maar 5. Huwelijkstrouw, wat ouderwets. Men leeft gelijk een dier. De mens is enkel speelgoed nog. Dus zijn er nog maar 4. Het mijn en dein is uit de tijd, hoe ik het ook bezie. Stelen vindt men heel gewoon, dus zijn er nog maar 3. Lastig rust voor het gerecht, in kranten en tv. De rommel is al jaren in, dus zijn er nog maar 2. Begeer gerust uw buurmans goed en dat heus niet alleen. Wie bijbels leeft is achterlijk, dus is er nog maar 1. Geen afgunst om des buurmans goed, voltooid verleden tijd. Er zijn dus geen geboden meer. Daar zijn we van bevrijd. De stenen tafel, eens van God door Mozes, zijn knecht gegeven. Ze zijn weer stuk en staan en weer staan wij alleen en stuurloos in dit leven. Het is vreselijk arm en zeer tekort. We stoppen met dit slot. We geven nog een woordje na over een regel die schijnbaar moet. Want die geloven haasten niet, want Christus heeft het voldaan. Ze leven uit een waar geloof, waarnaast geen regels bestaan. Het is Christus of de wet, niet waar? Het is dus van 2-1. En als men Christus in 2 deelt, dan is dat veel meer dan gemeen. De wet der 10 geboden is heilig en ook goed, maar het is geen regel om te leven. Men weet dan echt niet wat men doet. Het geloof in Christus is niet gericht op de overtreding van het gebod, maar is gericht op het hoofd alleen. En de rest acht zij een god. Er zijn er veel die leven uit een wet die schijnbeginsel, omdat zij de eigenschappen van de wet veranderen in een vroom verzinsel. De wet die doodt en is geen tuchtmeester tot de levensvorst. De wet verwijst niet naar het lam die zei, mijn dorst. De wet stelt schuldig en verdoemd en heeft geen eigenschap die heen wijst naar het lamme gods en naar zijn middelaarschap. En als de wet in Christus hand, dan wordt zij aangewend om plaats te maken alleen voor hem die de zijne eeuwig heeft gekend. Die eigenschap heeft de wet zelf niet, al wordt het wel beweerd. Alleen in de hand des middelaars tucht zij hem die is verkeerd. De wettische die dit niet verstaan mengen alles door elkaar, maar weten niet dat niet de wet, maar Christus is middelaar. Het einde der wet is Christus voor een iegelijk die gelooft. Derhalve eist de wet niet meer, want Christus is mijn hoofd. En dat geldt zowel in het gericht als in de heiliging. En dat de wet in één woord is vervat, verstaat haast geen sterveling. Het is dus de wet in Christus, niet ernaast. En dat weet de Gods beminde, want die vrijheid die in Christus is, is weggelegd voor zijn vrienden. Kom, luister toe en hoor dit woord, de toegang is nog vrij. Er is een fontein geopend tegen de zonde van u en mij. Ik smeek u nog een laatste maal, laat vallen al die regels en leef alleen uit Christus en smeek hem om zijn zegels. Dan zult u vrij zijn van de wet, niet om te zondigen, maar om zijn lof zelfs in de nacht de wereld te verkondigen. De zonde tegen het zevende gebod hebben bijna alle religieuze secten gemeen. En zo ook de zonde en de secte van de Nicolaïten. Een zekere Nicolaus was oprichter van deze secte. Hoererij werd niet als zonde gezien. De kerk dreigde erdoor besmet te raken, want die secte der Nicolaïten was een religieuze secte. En Nicolaus was namelijk een diaken uit de tijd van de eerste christengemeente, maar het bleek uiteindelijk een afvallige. Hij wilde hoererij in de kerk, want daarmee is altijd veel geld te verdienen. En dat zien we ook onder het koningschap van Agab, met de bossen van Baal Peor. En dat wist dus Nicolaus wist dat blijkbaar uit het Oude Testament. Hij leerde dat afgodenoffer geen zonde was, terwijl het apostelconvent in Handelingen 15 deze afgoderij voor christenen had verboden. En de ambtsdragers in Efeze haatten deze zonde. Zij bestreden deze zonde met de kerkelijke tucht. En dat kunnen we lezen in vers 3, 2 en 3. En Nicolaus was dus door het volk van God in Efeze ontmaskerd als een valse apostel. En tegenwoordig wordt het zogenaamde Sinterklaasfeest, ik wil dat niet helemaal letterlijk op die Nicolaus projecteren, maar het wordt niet meer als zonde gezien. Maar Sint Nicolaas en Zwarte Piet zijn afbeeldingen van Christus en de duivel. Christus en de duivel gaan met dit van God vervloekte feest hand in hand. En in bijna alle reformatorische kerken vindt men dit feest heel normaal. Er zijn zelfs avondmaalgangers die meedoen. Een Sinterklaasfeest. Maar ik weet zeker dat er ook dominees doen. Dit is feitelijk een gnostisch feest. En Christus prijst zijn knecht de Efeze voor zijn getrouwe ambtsvervulling in deze zaak. Ik wil dat nou niet helemaal vereenzelvigen met het Sinterklaasfeest. Maar de ene zonde baart de andere. In die dagen was de leer der Nicolaïten nog veel heidense. De zonde van hoererij werkte door deze afgoden dienaars, die werd openlijk goed gepraat. Het Sinterklaasfeest is in onze dagen geheel gekerstend. Het seksueel is eruit gehaald. Het is daarom niet minder gruwelijk. Christus moet de Sinterklaas voorstellen, deelt de pakjes uit. En van de duivel, Zwarte Piet, kunnen de kinderen een pak slaag krijgen. De zonden hebben een verwoestende uitwerking. Dat geldt niet alleen persoonlijk, maar ook in gezin, kerk en staat. De wijze Salomo zegt, als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Dan krijgen de seksuele zonden de overhand. We zien het bij de Nicolaïten. We zien het zelf bij de secte van Jean de Labadie. Die zocht een volmaakte kerk hier op aarde, maar het eindigde op de dansvloeren en in de slaapkamer. De Efeziërs, hoewel zij hun eerste liefde hadden verlaten, waren trouw in het weren van de zonde. Maar een volk dat de eerste liefde verlaten heeft, staat bloot aan velelei verzoekingen. Want uw genade staat, bewaart u niet voor de zonde volk des Heren, alleen de tere vrezen des Heren. Bewaart ons voor het kwaad. Als Jozef door de Potifere verleid wordt, roept hij uit, zal ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. De jongen wandelde in de tere vrezen des Heren en God bewaarde hem voor dit kwaad. En dan besluit Christus door de brief door de gemeente te wijzen op de geschonken gave van het geestelijke gehoororgaan en benadrukt om die gave te gebruiken, om aan te wenden. Die oren heeft die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Christus wil tegen zijn volk zeggen, het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven, want het geloof is niet aller. Die oren heeft ontvangen de vrije genade, die horen, en tegen de anderen sprak Christus door gelijkenissen, opdat zij zich niet de enige tijd zouden bekeren. Het evangelie van Christus is niet aller, dat onderscheid maken wij niet, maar dat maakt Christus. Christus spreekt echt niet altijd het evangelie. Hij kwam dikwijls met de wet. En altijd als er één tot hem kwam vanuit een opzettelijk wettisch beginsel, dan ontving die persoon een heenwijzing naar de wet, omdat men de wet niet wettig gebruikte. Maar de wetsvervuller doet de wet nooit en niet. Of voor geen titel of jota. Paulus zegt, doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Christus heeft persoonlijk als mens de wet volkomen voor zijn volk volbracht. Hij is niet alleen middelaar, maar hij is ook de zijne in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Christus verwijst de wettische geesten naar de wet en spreekt tot hen door gelijkenissen, opdat zij zich niet de enige tijd zouden bekeren. En Christus was blijkbaar niet zo evangelisch als velen in onze dagen wel doen vermoeden. Christus heeft het goddelijk recht verheerlijkt. Hij is niet in de eerste plaats gekomen om zondaren zalig te maken, maar om de wil van zijn vader te doen. En hij heeft uitdrukkelijk gepredikt dat God van zijn recht geen afstand doet. En de prediking van Christus was geen radioboodschap op EO-niveau. Hij preekte echt geen aanneming zonder de schenking en zonder de verlossing. Christus heeft zichzelf gepredikt met een nadruk op het onkreukbare recht van God. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hij preekte God als de waarachtige, zowel in zijn belofte als in zijn bedreigingen. En Christus eindigt in de brief aan Efeze met een belofte. Gods volk, de Efeze, was door recht verlost en de belofte Gods zijn alleen in Christus ja en amen. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En dat is een belofte met een eeuwigdurende uitkomst. Gods volk overwint in het verlies van alle eigen gerechtigheid die uit de wet is. De winst ligt in het verlies, want wij zijn meer dan overwinnaars in hem. Die overwint moet het vaak in het oog van de wereld verliezen, in het oog van de godsdienst. Want Gods volk krijgt geen twee hemels. Aan deze zijde van het graf is het leven slechts een tranendal. Veel wederwaarde geen, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle red en God, hij is een heil alleen. Die overwint, die de kastijdingen verdraagt, overwint, die zwijgt als hij belastigd wordt, overwint, die niet voor zichzelf strijdt, maar God laat strijden, overwint, die de God de eer geeft en geen vlees tot zijn arm stelt, overwint, die volhardt door een geschonken geloof, overwint. Die zichzelf veroordeelt en God rechtvaardigt, overwint. Het geloof overwint God, want het geloof ziet niet op de omstandigheden, maar op God. En op zijn woord. En degene die dat mogen beoefenen, zullen mogen eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Niet op grond van die beoefening, maar op grond van het volbrachte werk van Christus in de toepassing van zijn gerechtigheid. En hier gebruikt Christus een beeld van het aardse paradijs waarin de boom des levens stond. En dat kan echter nooit meer dienen tot het verkrijgen van het eeuwige leven. Het aardse paradijs is voor de mens afgegrendeld met het wraakoefenende zwaard van Gods gerechtigheid. Christus heeft die grendels verbroken. Hij heeft het werkverbond met de Vader hersteld door zijn volkomen gehoorzaamheid aan de wet. Hij heeft de verzoeking van de duivel wederstaan als mens. Christus heeft de losprijs niet betaald als God, maar als mens. Hij was niet alleen middelaar, maar ook schuldenaar in de toerekening. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En zijn menselijke natuur werd ondersteund door de Godheid. En Christus is de mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is van God gezegend geworden vanwege de werken der wet die hij volkomen gedaan heeft. En de eerste Adam heeft het natuurverbond verbroken. Het verbod, het gebod in het paradijs gebroken en is in de zonde gevallen. En wij met hen. En de tweede Adam is in het zondegraf van Adams dochter Maria geboren. En hij heeft het werkverbond hersteld. Het genadeverbond is het herstelde werkverbond in Christus. En hij is uit het graf opgestaan en triomfeert over dood, hel en graf. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. In het werkverbond konden we vallen. Maar in Christus niet meer. Want als wij vallen, volk van God, daar is Christus staande gebleven. En Christus heeft overwonnen tot heerlijkheid Gods des Vaders. Hij heeft overwonnen om verliezers te eten te geven van de boom des levens. En die in het midden van het paradijs Gods is. Christus geeft zichzelf te eten. Christus zelf is de boom des levens in het hemelse paradijs. En daar getuigt hij van tijdens zijn omwandeling op aarde. En ook nu nog, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Het lam zal in het midden staan van het nieuwe Jeruzalem. En hij zal alle verlichten die hij vrijgekocht heeft met zijn bloed. En daar zal het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. En de stad, in die stad behoeft de zon en de maan niet meer. En dat zij in hetzelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En daar zal de regenboog van Gods genadeverbond niet meer als een halve boog gezien worden, zoals we hier op deze gebroken aarde zien. Als teken van het Noachitische verbond. Maar in het hemelse paradijs zal de boog van Gods genadeverbond geheel rond de troon schitteren. Want het is een verbond van eeuwigheid, van de God der eeuwen, in wie geen schaduw of nog omkering is en wezen zal. En dan zullen degenen die in mogen gaan door de parelenpoort zeggen, de helft is mij niet aangezegd, want ik heb op aarde altijd maar een halve boog gezien. Maar nu zie ik van aangezicht tot aangezicht de koning in zijn schoonheid, staande als geslacht in het midden van de troon. Maar op aarde is Gods volk wel verlicht geweest, maar het licht dat ze in de hemel ontvangen zal alles overstijgen. Het lam heeft zijn bruid een bruiloft bereikt, namelijk de bruiloft des lams. En daar mag zij zich verlustigen in haar liefde. Daar zal de bruidegom zeggen, eet vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. En daar zal de kerk eeuwig dronken zijn van de liefde des vaders, de liefde des zoons. En de liefde des Heilige Geestes. Hier op aarde heeft de bruid van Christus maar een verdrukking van 10 dagen. Maar in de hemel heeft zij een eeuwige rust. Zonder noden, angst en pijn. En daar vinden de vermoeide rust. Daar houdt de drijver op. Daar zal geen kerkscheuring meer zijn. Al daar zal geen nacht meer zijn. De schaduwen zullen voor altijd wegvlieden. En daar zullen Gods beminden eeuwig zingen van Gods trouw en goedheid, die duurt tot in alle eeuwigheid. Ja, daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Zo zei het. Amen.